verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 145ste psalm, het zesde vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Gemeente, wij lezen samen het laatste hoofdstuk uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 28. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 16e vers van psalm 31. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen, boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren, en zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebben de deden gelijk ze geleerd waren, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Wij zullen nu belijdenis doen van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hebben in zondag 18 nog twee vragen en antwoorden die nog niet onze aandacht hebben gehad. Vraag 46 en vraag 49 met de daarop gegeven antwoorden. Dat is de stof die we in de vorige zondagavonddiensten met elkaar wel hebben overdacht. Maar die twee vragen en antwoorden daartussenin, die krijgen we vanavond voor de aandacht. 47 en 48. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Laten wij de Heer over de bediening van zijn woord, zoals we dat in dit gedeelte van onze catechismus samengevat vinden, zijn zegen bidden. Heren, we worden vanavond weer geroepen om na te denken over de hemelvaart van de Heer Jezus en in verband daarmee ook met de belofte die hij gegeven heeft en die we vanavond ook gelezen hebben in het slot van het Matthäus-evangelie. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij is heen gegaan en hij is gebleven. En hoe kunnen deze twee dingen nu tegelijkertijd werkelijk zijn? Werkelijkheid. Hoe kan het een nu waar zijn en het andere tegelijkertijd ook waar zijn? Heren, voor die vraag staan we vanavond en wij danken u ervoor dat ook op die vraag een antwoord gegeven kan worden. Dat u zelf op die vraag een antwoord geeft, zoals u op zoveel vragen die wij kunnen stellen een antwoord geeft. Althans, op die vragen waar wij een antwoord op nodig hebben. Op die vragen waar inderdaad het antwoord noodzakelijk is om waarlijk kennis van u en van uw werken te verkrijgen. En heren, we danken u ervoor dat u een woord gesproken hebt dat inderdaad zo ver en zo diep op onze geestelijke nood en op onze verlorenheid ingaat, dat er geen vragen behoeven over te blijven als het gaat om hoe wij behouden worden en wat uw kerk aan haar zaligmaker heeft, de Heere Jezus Christus, en hoe volkomen hij echt zaligmaker is en hoe waarachtig uw woord is in alle delen en in elk opzicht. Heren, wat een wonder is het dat wij zo'n woord hebben. Er zijn er zo machtig veel in deze wereld die het met iets anders moeten doen en die het ook met iets anders doen. Die of bij menselijke wijsheid te raden gaan. En wat levert dat dan op als we met onze vragen, met onze dringende vragen, met onze zeer wezenlijke vragen bij mensen terechtkomen? Wat zal die mens dan voor wijsheid bezitten? Het zij dat, en zo zijn er ook zoveel die bij een ander boek te raden gaan, een boek van godsdienstige strekking, een boek dat ze hooglijk vereren, een boek waar ze alle eerbied en respect voor hebben, maar dat de mens toch ook in het onzekere laat als het gaat om de meest wezenlijke en fundamentele vragen. En wat is er daardoor ook veel duisternis en wat is er daardoor ook veel onkunde en wat is er daardoor ook veel dwaasheid in deze wereld, ook al is er nog zoveel godsdienst links en rechts. En wat is het in dat licht gezien een geweldig wonder, o God, dat het u behaagd heeft om ons die woorden te geven die echt waar zijn. En dat we dat nu echt nog mogen geloven en weten en vertrouwen en belijden ook. Wat heeft u bewogen om dat woord in onze handen te leggen en het ons mee te geven en er ons uit te laten onderwijzen? Heren, wat is er dan voor verschil tussen ons en anderen? Want anderen gaat u voorbij met dat woord. En anderen die blijven hun leven lang misschien wel verstrikt in bijgeloof. In een andere godsdienst of in helemaal geen godsdienst. Anderen moeten het doen met de keus van hun eigen hart. En moeten gaan bij het licht dat ze zelf ontsteken. En wat is dat dan voor licht? Heren, en nu zijn we toch niets anders. We zijn in ieder geval ook niets beter dan zoveel anderen. En nu hebben wij wel het woord der waarheid. De boodschap die ons wijs kan maken ten zalig, ter tot zaligheid. De woorden waarvan Petrus zei, de woorden van het eeuwige leven. O God, laten we dat toch eens op prijs stellen. En laten we dat toch ook al eens waarderen als een wonder, waarbij gij al begint met onderscheid te maken waar het niet is. En laat het ons ook eens zien, heren, dat dat nu ook geweldige verplichtingen met zich brengt. En dat het er ons ook toe moet zetten om getrouw te waken in het onderzoeken van uw bevelen en in het leven naar uw woord. En dan kunnen we niet rusten voordat we het waarachtige geloof in de schriften mochten ontvangen en mogen beoefenen. Wilt u dat dan werken door uw Heilige Geest, Heere? En laat het ons aan niet voorbij gaan, dat woord. Laat het toch niet zo zijn dat we het wel zondag aan zondag komen beluisteren, maar dat het in de praktijk van ons leven eigenlijk geen enkele uitwerking blijkt te hebben. Maar laat het ons leven zo mogen beheersen, zo mogen regeren, zo mogen sturen, dat we waarlijk ook in dat woord gewezen wegen mogen gaan, wandelend voor uw aangezicht. En dat waarachtig geloof, Heere, dat zo nodig is, onthoud u ons dat niet, maar schenk het en werk het door de Heilige Geest, die er immers de auteur van is. Mogen we u zo ook om uw onmisbare zegen bidden over de prediking van het woord van vanavond. En mag opnieuw iets van de heerlijkheid en van de rijkdom, van de zaligheid zoals die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is, voor ons duidelijk worden. En laat door uw geest niet alleen maar bepaalde aspecten van het verlossingswerk van de Heere Jezus ons duidelijk gemaakt mogen worden, maar laat het door uw Heilige Geest zo ook ingedragen mogen worden in onze harten, dat wij in ons binnenste echt ook mogen leren vertrouwen op die toezegging: ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Heere, wees zo in ons midden met de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wilt u gedenken aan hen die niet met ons konden samenkomen, waar ze ook zijn en wat voor reden ze hadden om niet naar de kerk te komen of niet eens te kunnen komen. Gedenk ze allen in uw genade, Heere. En wilt u uitkomst geven in dagen van moeite en troost, in dagen van verdriet en hulp, in dagen van eenzaamheid en alles wat wij niet hebben en wat we toch zo nodig hebben. Schenk dat. Heere, zegen uw woord vandaag. Gebruik het in ons land en daarbuiten om uw rijk te doen komen en de werken der duisternis te verbreken. En de werken der duisternis zijn er en ze zijn veelvuldig. En ze zijn machtig en ze doen ons wel eens twijfelen en versagen. En als we dan op al die ontwikkelingen zien, Heren, ook in de dagen waarin we leven, toename van goddeloosheid op allerlei terrein, dan kan de vraag wel eens opkomen: wat komt er nou van dat werk van de Heren terecht? En toch, Heren, het is ook in dat opzicht waar en u zult het ook waar maken. Ik ben met uw lieden. U zult met uw genade en met uw godheid en met uw majesteit en met uw geest toch nimmer van uw kerk wijken. En u zult het volk dat gij hebt lief gehad met een eeuwige liefde toch nooit prijsgeven of aan zichzelf overlaten. Ook al is de macht van het rijk van de duisternis nog zo heftig en hevig. Heren, geef ons geloof in uw waarachtig woord, maar geef ons ook te zien dat u uw woord waar maakt. We bidden voor deze wereld, met al de spanningen die er zijn, en met al de zorgen die zich vermenigvuldigen. Heere, u weet wat er allemaal op stapel staat. En al kan niemand enige zinnige voorspelling doen van hoe het allemaal gaan zal en hoe het ook allemaal zich verder ontwikkelen zal en nog minder hoe het allemaal af zal lopen. Eén ding staat vast. Gij zijt de koning der koningen. En gij regeert. En gij zult uw almacht tonen. Heren, dat is toch ook waar. En betoon dat dan ook. En kon het zijn, laat het geweld bedwongen worden. En laat er gerechtigheid op deze aarde zijn. En wilt u in gunst aan uw schepping gedenken. Hoor ons, o grote God, in de vergeving van onze zonden. Delg inderdaad onze zonden uit. Scheld ons al onze misdaden kwijt. En vernieuw ons hart en ons hele leven, opdat het aan uw dienst zou mogen zijn gewijd. En opdat we wandelen in de vreze van uw naam. En dat alles om Jezus wil. Amen. Wij gaan u eerst zingen uit de 62e psalm. Vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immer stil tot God. En in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. voordat de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen en voordat hij met de daad van deze aarde heen ging, heeft hij, gemeente, zijn discipelen onder andere ook dit gezegd: het is u nut dat ik heen ga. Hij heeft toen zelf gewezen op het nut dat zijn vertrek van deze aarde voor zijn discipelen zou hebben. En als hij zegt dat het hun nut zal zijn, dan is dat natuurlijk ook zo. Hij verklaart dat ook, onder andere door te wijzen, en dat is ook een van de dingen die we vorige week zondagavond met elkaar aan de hand van antwoord 49 gezien hebben. De Heer Jezus argumenteert, bewijst ook dat het nut is dat hij heen zal gaan, door daarna te zeggen, anders zou de trooster niet kunnen komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. Dus vanwege het feit dat de discipelen verder, en niet alleen de discipelen, maar de hele kerk des Heren met hen noodzakelijkerwijze zouden moeten worden geleid en onderwezen door de andere trooster, de Heilige Geest, was het nodig dat de Heer Jezus eerst wegging om dan de belofte des Heilige Geestes te ontvangen van zijn Vader en die geest ook te kunnen zenden in zijn naam, opdat hij als de andere trooster, hij is zelf de eerste en de geest is dan de andere, de tweede trooster, bij zijn kerk te komen en bij zijn kerk te blijven. En dat onze belijdenis begrepen heeft dat de Heer Jezus inderdaad, wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, het is u nut dat ik heen ga, dat hebben we met elkaar overdacht, met name aan de hand van die 49ste vraag en het antwoord. Want daar wordt gevraagd, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En u zult zich herinneren dat er dan zelfs drie antwoorden gegeven worden. In de eerste plaats, is de Heer Jezus in de hemel niet werkeloos? Als hij zijn werk op aarde afgesloten heeft, dan gaat zijn werk in de hemel door. En dan is dat werk wat hij in de hemel doet, onder andere daar voor zijn kerk, voor het aangezicht van zijn Vader treden, om ten behoeve van zijn kerk hier op aarde te bidden. Wij hebben hem in de hemel als onze voorspreker. Zo lezen wij in dit antwoord. En dan is er vervolgens, en dat stonden we vorige week bij stil, dan is daar vervolgens ook nog dat wij nu, omdat hij in zijn menselijke natuur naar de hemel gegaan is, ons vlees in de hemel hebben. En dat wordt in onze catechismus gezien als een garantiebewijs, als een zeker pand, dat op een gegeven ogenblik nu het hoofd al in de hemel is. Ook het lichaam en de leden van dat lichaam en al de leden van dat lichaam, dat is dus de ganse kerk en al degenen die waarachtig bij Christus kerk behoren, dat die ook een keer hun hemelvaart zullen beleven. Dat is de garantie die voortvloeit uit het feit dat ons vlees daar al is. En dat niet alleen zielen, verloste zielen bij het sterven tot Christus opgenomen worden, maar dat er ook een moment komt dat die ziel weer met het tot stof vergane lichaam dat inmiddels opgestaan is door de kracht van de levende Christus verenigd zal worden en dat zo complete verloste mensen in de hemel zullen zijn. En dat derde, en ik noemde u dat al, dat de Heere vanuit de hemel ook een tegenpand zendt, namelijk zijn Heilige Geest. En dat die Heilige Geest nu bij de kerk komt wonen, in de kerk komt werken, en dat die Geest de kerk en elk levend lid van die kerk zodanig gaat beïnvloeden dat zo mensenkind meer en meer betrokken gaat worden op de dingen die boven zijn, waar Christus is, de hemelse bruidegom immers. Nou, als dat geen nut is, als dat geen rijke zegeningen zijn, als dat geen verrijking zal zijn, verrijkingen zijn, ja, wat is dan nut en wat is dan zegen? Alleen, als de Heer Jezus dan van de aarde weggaat, dan kun je ook de vraag stellen, zonder dat je datgene wat ik nu gezegd heb in twijfel trekt, maar is het eigenlijk ook niet een verarming dat hij er niet meer is. Is het niet een verarming? Want nou blijven zijn discipelen weer alleen achter. Dat hebben ze ervaren op de sterfdag van de Heer Jezus. De dag waarop hij begraven werd. Toen waren ze alleen zonder hun meester. En waar konden ze toen heen? En bij wie konden ze toen terecht? En geen wonder, toen waren ze diep bedroefd. Toen waren ze ontroostbaar, want hij was weg. Ze kregen hem een paar dagen later terug. Ze waren zielsblij. Hun hele leven was als het ware weer opgebloeid. In verwondering dat hij toch leeft. En ze hebben zich verheugd nog een 40 dagen in zijn aanwezigheid. En ze hebben van zijn onderwijs geprofiteerd. En ze hebben nog weer nieuwe dingen van hem geleerd. En dan komt het moment dat hij weer weg is. Zitten ze dan nu niet verslagen achter? Ze blijven toch maar, om het zo te zeggen, als wezen achter. Ze hebben elkaar wel. Maar ze hebben intussen ook wel zoveel van elkaar begrepen. Dat als het om echte troost gaat. En echte opbeuring uit de neergebogenheid. En echt leven aan hun ziel. En echt de vreugde in de beleving van Gods goede tierenheid. Dat ze elkaar dan weinig te bieden hebben. Dat ze dan al gauw met lege handen staan. En dat ze het dan ook niet meer weten. Voor zichzelf al niet. Laat staan voor een ander. Dat hebben ze ervaren toen ze zo bedroefd achtergebleven waren. Na de Goede Vrijdag die voor hun besef absoluut geen Goede Vrijdag was. Nu dan weer hetzelfde. Nu dan weer naar elkaar kijken en heb jij nog wat te zeggen en weet jij er nog uit te komen. Het is toch eigenlijk opnieuw een verarming. Jezus is er niet meer. En dan komt daar een probleem bij. Een probleem. Jezus had gezegd en hij zei het vlak voordat hij wegging. Hij zei het in die 40 dagen ergens tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg. Hij zei het wat we aan het slot van Matteüs 28 vinden en wat we met elkaar gelezen hebben. Die opdracht gaat dan heen in de gehele wereld. En dat is geen geringe opdracht, want wat zullen ze in die wereld ontmoeten? Heilbegerige mensen. Als ze het evangelie moeten gaan verkondigen, komen ze dan overal Macedonische mannen en vrouwen tegen die zeggen, kom over naar Macedonië en help ons. En kom over naar Achaïe en help ons. En kom over naar Italië en help ons. Ach, dat kunnen ze in hun visioen zo af en toe wel eens zien. Maar komen ze dan inderdaad in de buurt van Macedonië, dan staan er helemaal geen mannen te wachten die zeggen, fijn dat jullie eindelijk gekomen zijn. Want we zijn zo begeerig om te horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Wel nee, in Macedonië, een van de eerste dingen die ze daar ervaren, Paulus en Silas, is dat ze kromgesloten worden in de kerker. Nadat ze flink gegeeseld zijn. Dus waar is die Macedonische man dan? Wat maken ze straks allemaal mee? Als ze gaan doen wat de Heere hier opdraagt. Gaat dan heen in de gehele wereld en predikt het evangelie onder al de volkeren. En doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar gelukkig de Heere had dat woord gesproken. Daaraan toegevoegd. Zie, ik ben met u. Al de dagen. Dat had hij gezegd. En voordat er veel tijd verstreken is, heeft hij zijn woord gebroken. Want ze zien hem weggaan. Ik ben met u. En hij gaat. En hoe zit het dan met die belofte? En als die belofte dan niet waar is, welke belofte is er dan wel waar? En wat is er dan wel betrouwbaar? En waar kan een mens dan wel op steunen? Begrijpt u? De discipelen hebben vragen genoeg. En ze kunnen inderdaad onder die vragen diep gebukt gaan. Dat zijn de dingen die vanavond aan de orde komen, gemeente. Want onze catechismus, behalve eerst uitleg hebben, gegeven over wat de hemelvaart van de Heer Jezus eigenlijk is. En aan het eind, en dat hebben we dan maar even naar voren gehaald, als gesproken is over het nut van de hemelvaart, dan komen deze vragen aan de orde. Of Christus dan inderdaad niet meer bij ons is tot aan het einde der wereld, zoals hij toch gezegd had. En dan hangt er een andere vraag mee samen, en dat lijkt een beetje een ingewikkeld probleem. Dat is ook een vraag die, en een antwoord die geformuleerd zijn op een manier waarvan je zegt, hè, wat staat daar nou eigenlijk en wat wordt daar nou mee bedoeld? En is het echt zo belangrijk om een van de 129 vragen van ons leerboek door deze vraag te laten innemen? Is dat echt zo'n actuele problematiek? Maar laten we getrouw aan de opdracht die we hebben, het woord van God verkondigen, ook aan de hand van de catechismus en zoals het in de beroepbrief staat die u me in de tijd hebt toegezonden, moet ik die catechismus bespreken zonder een gedeelte over te slaan. Ik mag het wel eens even overslaan, die vrijheid heb ik genomen, dat weet u, maar ik mag het niet overslaan in de zin van, daar besteed ik geen aandacht aan. En of het dan werkelijk zo belangrijk is, we zullen het zien. Is dan Christus niet meer bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? En dat hij het beloofde, dat hebben we gelezen. Dat zei ik zo pas ook al, daar hoef ik niet meer op terug te komen. Toen die belofte, toen die opdracht gegeven werd, en nogmaals geen geringe opdracht, en ze kunnen nu op dat moment nog lang niet overzien wat de consequenties daarvan zijn. Ze kunnen er wel vreselijk tegenop gaan zien en ze kunnen zich wel af gaan vragen, hoe moet dat? Wij, vissers uit Galilea, hoe moet dat als wij straks, niet alleen maar in Israël, maar ook daarbuiten, tot aan het einde der aarde, voor zover wij dat kunnen overzien, als wij daarheen moeten gaan onder de heidenen en onder mensen van allerlei soorten geloof, als wij daar de boodschap van de Heer Jezus moeten gaan brengen. Maar de Heer had al die vrees en al die verschrikkingen en al die gedachten, al die twijfels die ze daaromtrent mogelijk bij zichzelf zouden kunnen voelen opkomen, ondervangen, door te zeggen, maar jullie hoeven niet alleen te gaan. Want ik ben erbij. En ik ben er constant bij. En ik zal jullie niet begeven. En ik zal jullie niet verlaten. Nou, en toen kwam dus het moment dat hij wel wegging. Betekent dat nou dat dat woord van de Heere niet betrouwbaar is? Moeten we die conclusie nou inderdaad trekken? En moeten we dan zeggen, ja, hemelvaart mag dan een verrijking zijn, maar hemelvaart is toch eigenlijk ook een verarming? Op zichzelf is het helemaal niet zo moeilijk, gemeente. Het antwoord op die vraag, dat hoeft ons helemaal niet lang bezig te houden. Want zoals onze catechismus zegt, wie is de Heer Jezus eigenlijk? En je moet altijd even bedenken bij wat hij zegt, hoe hij zoiets zegt en hoe hij het bedoelt en in welke natuur hij het bedoelt. Want hij bestaat uit twee naturen, in twee naturen, beter gezegd. Hij is waarachtig God en hij is waarachtig mens. En bij alles wat hij zegt, dat hebben de discipelen in tijdens zijn rondwandeling op aarde ook meegemaakt, en dat hebben ze kunnen leren, was er toch een belangrijke vraag om altijd weer goed te onderscheiden, hoe zegt hij dat nu? Hij zegt dat hij de dag van zijn wederkomst niet weet. Weet hij die echt niet? Zegt hij dat dan als God? Nee. Maar dan zegt hij dat als mens. Hij zegt tegen Nathanael, ik zag u toen ge onder de vijgenboom waart. Zei hij dat als God? Of zei hij dat als mens die zeker langs die vijgenboom gelopen had en daar Nathanael onder die vijgenboom had zien zitten? Nee, hij zei dat als God. En zo is het ook van belang om te weten, hoe zegt hij, ik ben met u lieden? Zegt hij dat als mens? Bedoelt hij dan, ik ga nooit van deze aarde af, tot aan de voleinding der wereld zal ik hier zijn, in deze menselijke gestalte, met dit menselijke vlees en dit menselijke bloed. Zolang als de wereld bestaat zal ik er zijn en ik zal met u zijn en ik zal ook met uw opvolgers zijn, want dat ligt natuurlijk erin besloten, dat staat ergens ook in het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers, van predikanten, dat de belofte die de Heere gegeven heeft natuurlijk niet alleen maar voor die discipelen bedoeld was, maar ook voor al diegenen die na hen zouden uitgaan in dienst van datzelfde evangelie en die in dat werk bezig zouden zijn de eeuwen door tot aan de voleinding der wereld. Bedoelt de Heer Jezus dat hij zo lang hier als mens, als zoon des mensen op aarde zal blijven? Nee, dat is nooit zijn bedoeling geweest. En daar hebben de discipelen ook nooit aan gedacht dat dat de bedoeling was. En zo is hij dan inderdaad in zijn menselijke natuur heen gegaan. Nee, dat is de bedoeling van de Heere Jezus niet geweest. Is het dan niet waar? Ja, natuurlijk is het waar, want de Heere Jezus is ook God. Hij heeft twee naturen. En als hij dan in zijn menselijke natuur niet op aarde blijft, dan kan hij toch nog wel in zijn goddelijke natuur hier op aarde blijven. Dat punt geeft onze catechismus gelegenheid om even in te gaan op een controverse die er in die dagen was. Ik wil er toch wat van zeggen, al zal ik er niet meer dan een minuut of vijf aan besteden. Een controverse binnen de reformatie. Er wordt natuurlijk in onze catechismus best heel wat keren gezinspeeld op tegenstellingen tussen de reformatie en Rome bijvoorbeeld. Of tussen de reformatie en de wederdopers. Maar hier gaat het om een controverse die er was binnen de kerkhervorming. Namelijk tussen Calvijn en Luther. Catechismus volgt het Calvijnse spoor. Maar Luther was op bepaalde punten toch van andere overtuiging dan dat Calvijn was. En de Luthersen leerden in navolging van hun voorganger, van Maarten Luther, dat met de hemelvaart van de Heer Jezus zijn menselijke natuur in dezelfde eigenschap is gaan delen als waarin zijn goddelijke natuur deelt. Natuurlijk deelt hij als God in de goddelijke eigenschap van de alomtegenwoordigheid. De goddelijke natuur is nergens in te sluiten en nergens uit te sluiten. Is alomtegenwoordig. En Luther zei, en dat is nu ook gebeurd met de menselijke natuur. Die is ook alomtegenwoordig geworden. En dat heeft Luther nodig in verband met, maar dan stop ik ermee, met zijn sacramentsleer. Want Luther leert ook de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. Waar het sacrament bediend wordt, daar is Christus lichamelijk met en in en onder de tekenen van brood en wijn aanwezig. Dat is niet precies hetzelfde als de Roomse leer van de transsubstantiatie, waarbij de stof, de substantie van vlees veranderd zou zijn in, van brood veranderd zou zijn in vlees en van wijn in bloed. Maar het heeft er toch wel wat van, Luther leerde ook, die lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. En dat wijst onze catechismus af. Maar hoe zit het dan met die twee naturen? Wel eenvoudig. Laat ik het met een beeld zeggen. U weet wat concentrische cirkels zijn. Dat zijn twee cirkels, of meer, die hetzelfde middelpunt hebben. Denk nou Een cirkel in, betrekkelijk klein van omvang, met een middelpunt uiteraard. En denkt u daaromheen een veel wijdere cirkel met datzelfde middelpunt. Die grote cirkel, die valt helemaal over die kleine cirkel heen. En die valt daar ook een heel end aan alle kanten buiten. En die kleine cirkel, die is helemaal overdekt door die grote cirkel. Zo zijn de twee naturen van Christus. De grote cirkel is zijn godheid. Die is daar waar zijn mensheid is, die kleine cirkel. En die is er ook buiten. Die kleine cirkel, dat is zijn menselijke natuur. Die is inderdaad wel precies op de plaats waar de goddelijke natuur is, maar niet zo ver en zo wijd en zo alomtegenwoordig. Zo is het, en dat is de bedoeling van het misschien wel wat ingewikkeld lijkende antwoord 48, worden die twee naturen dan gescheiden? Nee, helemaal niet, want de godheid kan nergens door worden ingesloten. Die is overal tegenwoordig. En dat betekent dat hij wel buiten haar aangenomen mensheid kan zijn. Dat is het stuk van die grote cirkel die buiten die kleine cirkel valt. Maar die is tegelijkertijd ook in haar en persoonlijk met haar verbonden. Die valt ook om die kleine cirkel heen. Dus er is geen sprake van een losmaken van die twee. En er is geen sprake van een scheiding aanbrengen in Christus. In datgene wat God samengevoegd heeft toen hij de twee naturen in die ene personele unie in Christus gestalte gaf. Maar laat dat dan verder maar voor wat het is. En laten we ons nu verder concentreren op het antwoord op de vraag of Christus dan inderdaad zijn belofte niet waar maakt. En misschien dat het goed is als ik tegelijkertijd nog even een andere vraag meeneem, want die kom ik nog wel eens een keertje tegen. Dat mensen, niet zo vaak ouderen, maar toch wel vaker jongeren, de vraag stellen, en het leeft misschien toch ook wel bij die ofgene die al wat ouder is, het was toch vroeger eigenlijk veel makkelijker om in de Heer Jezus te geloven dan dat het nu is. Want toen was hij op aarde. En als je toen wat had, dan kon je naar hem toe gaan. Dan kon je of zelf naar hem toe gaan, of je kunt vragen aan vrienden of familieleden of ze je bij hem wilden brengen. Met je ziekte, met je kwaal, met je moeite. En als je vragen had te stellen, terwijl je verder best gezond was, vragen op godsdienstig gebied, dan kon je bij hem terecht. Dan kon je zelfs 's nachts bij hem terecht. Denk maar aan Nicodemus. En dan is hij welkom ook. En dan offert de Heer Jezus zijn nachtrust er wel voor op. Om met Nicodemus te spreken over dingen waar Nicodemus mee zit en waar hij eens licht over wil hebben. En dan gebruikt de Heer Jezus die gelegenheid om Nicodemus ook nog een hele hoop dingen te vertellen waar Nicodemus helemaal geen idee van had. Het was toch betrekkelijk gemakkelijk om tot de Heer Jezus te gaan en om je vragen aan hem voor te leggen, je problemen met hem te bespreken, je kwaal hem bekend te maken. Eigenlijk was het veel makkelijker om in hem te gaan geloven dan nu. Want nu is hij er niet meer. En zo zijn er mensen die zeggen, ja, was hij nog maar op aarde, kon ik nog maar eens naar hem toe gaan. En kon ik mijn noden hem maar eens een keer voorleggen. En kon ik maar eens rechtstreeks van hem een antwoord krijgen op de vragen waar mijn ziel mee zit. Ik loop daarmee en ik vraag het wel eens aan die en ik vraag het wel eens aan die. Maar ik kom met die antwoorden die mensen me geven ook niet verder. De een zegt dit en de ander zegt dat en ik raak er alleen maar verder door in verwarring. Maar als Jezus er nou was. Ja, bent u er zeker van dat u naar hem toe zou kunnen? Bent u er zeker van dat u naar hem toe zou kunnen? Stel voor dat hij nog in Palestina was, zoals toen. Toen was hij wel heel dicht in de buurt van de mensen daar in Jeruzalem. Zeker als hij weer eens in Jeruzalem was. En als hij in Galilea vertoefde was hij dichtbij, de mensen daar in Galilea. Daar konden ze naar hem toe, zeker. Daar konden de moeders hun kinderen bij Jezus brengen. En zoveel anderen meer. Maar wat hadden de Spanjaarden daaraan? Die wisten niet eens dat hij daar was. En als ze al geweten hadden dat hij daar was, hoe moesten die daar dan heen? En als hij nu, net als toen, ergens in het land Kanaan, in het land Israël zou zijn, zou hij erheen kunnen? Zou hij er onder de tegenwoordige omstandigheden zelfs wel heen durven? Met die intifada en met al die toestanden. Ja, het zou toch voor iedereen niet zo makkelijk zijn om naar de Heer Jezus te gaan. Je moet er wel geld voor hebben dan. En je moet er ook wel gezond voor zijn. Want als je verlamd bent, dan hoef je er al helemaal niet aan te denken. Om daar te komen. Of je moet toch wel een machtige veel vrienden hebben en hulp krijgen en financieel geholpen worden. En mensen moeten dan wel met je meegaan op die reis enzovoort enzovoort. Maar het zou voor veel mensen toch onmogelijk zijn om naar hem toe te reizen. En dan komt daarbij, toen waren ze wel allemaal in de gelegenheid om naar hem te gaan. Maar als de Heer Jezus aan het eind van zijn leven de balans opmaakt, wat zegt hij dan? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hoeveel zijn het er dan die echt tot hem gekomen zijn? En die echt in hem hebben leren geloven, terwijl hij zo dichtbij was. Weet u, dan horen we de Heer Jezus wel zeggen, als hij aan het eind van zijn leven, vlak voor zijn gevangenneming, op de Olijfberg is en de stad Jeruzalem daar in de laagte ziet liggen, als hij op dat ezelsveulen die laatste reis naar Jeruzalem maakt. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. En ge hebt niet gewild. Och, of ge ook bekendet in deze dag wat tot uw eeuwige vrede dient. Daar heeft hij nou zijn liefde arbeid besteed. Daar heeft hij nou, laat ik het zo mogen zeggen, zijn hart uitgestort. In zijn gewilligheid om zondaren in Jeruzalem te behouden. Daar heeft hij ze gezocht met al de ernst die in hem is. Toen hij ze wees op hun verloren bestaan. En toen hij de weg in zichzelf opende en hen met die weg bekend maakte. Daar heeft hij aangedrongen in zijn genadige liefde om ze te bewegen tot het geloof. En daar was hij zo vlakbij. En daar waren ze allemaal nog ervan overtuigd dat hij spreken kon zoals een ander niet kon spreken. Nooit had iemand zo gesproken zoals hij. Zo moeten ze zelf getuigen. En ze hebben hem niet gewild. Ze hebben hem uitgeworpen. Dus het is kennelijk toch nog niet altijd een voordeel om de Heer Jezus vlakbij je te hebben. En dat is nog zeker geen garantie dat je dan door hem zalig gemaakt wordt. En dat je dan antwoorden krijgt waar je het mee eens bent. Want daar zit het op vast. Antwoorden waar je voor ingewonnen wordt. Om zalig gemaakt te worden op Gods wijze. En op de wijze waarop de Heer Jezus je zalig wil maken. En dat is nog wat anders dan de manier waarop wij dan onze zaligheid zouden willen bewerkt zien. Nee, dat is ook het antwoord niet. Is het daarom een verarming dat de Heer Jezus er niet meer is? Gemeente, laat ik een voorbeeld gebruiken, maar weer om het u duidelijk te maken dat het juist helemaal geen verarming is. Stel u voor dat de lichten hier allemaal uitgaan in de kerk. En dat het helemaal donker is. En dat daar achteraan, daar waar Adjan van der Hel zit, in dat hoekje daar in de kerk, onder de bank, en daar alleen een lamp staat. Dan is dat op dat plekje, daar in dat uiterste hoekje, licht. Maar daar hebben we hiervoor niks aan. Echt helemaal niks. Misschien dat je ergens tussen al die mensen door een beetje een glimmer van licht zou kunnen zien. Maar daar kon je niet bij lezen en daar kon je je voeten niet bij verzetten. En daar wist je niet wat er eventueel op je pad zou komen en waarover je struikelen zou. Echt, daar had je helemaal niks aan. Net in dat verste hoekje alleen. Maar als die lamp nu eens uit dat hoekje vandaan gehaald wordt en die wordt eens midden in de kerk opgehangen. Dan heb je tenminste allemaal wat aan die lamp. Misschien niet genoeg, want er branden hier veel meer lampen dan die ene. Maar je had er wel allemaal wat aan. Zo is het nou met de hemelvaart van de Heere Jezus, gemeente. Toen hij op aarde was, toen scheen het licht in deze wereld. Hij is het licht der wereld, jawel. Maar het scheen in één klein hoekje in deze wereld. Het scheen alleen daar onder de Joden. En verder nergens, niet in Turkije, niet in Italië, niet in Spanje, niet in Nederland, niet weet ik het waar. Alleen daar. Maar met de hemelvaart van de Heer Jezus heeft God het licht der wereld opgeheven. Zodat het nu boven de hele wereld hangt. En zodat iedereen in het schijnsel van dat licht kan komen. En dat is de bedoeling van de Heer Jezus als hij tegen zijn discipelen zegt, ga dan heen en laat overal dat licht schijnen. En verkondigt overal dat evangelie. En maakt al de volkeren tot mijn discipelen. En brengt ze allemaal in kennis van de genade Gods die in mij verschenen is. En laat ze allemaal weten dat er verzoening is in mijn bloed. En dat er een weg ontsloten is. En dat zondaren, niet alleen uit het Jodendom, maar ook uit het heidendom en overal vandaan, de weg tot mij kunnen vinden. En nou hoef je niet eens zo ver te gaan om hem te vinden, gemeente. Dan mag je hier in een kerk komen, waar dat licht schijnt. Waar dat evangelie verkondigd wordt. En vanavond waarlijk niet voor de eerst. Waar het zondag aan zondag mag worden gepredikt. Dat Jezus Christus de weg tot God is. Dat in zijn bloed en in zijn offer vergeving van zonden is. En dat de weg tot God in hem ontsloten is. En dat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat midden in de duisternis die wij over ons heen gehaald hebben door onze zonden en door onze afmakingen en door onze gedurige ongehoorzaamheid. Midden in die duisternis God uit vrije ontferming licht doet opgaan. Je mag het hier horen, wie hij is. En je mag hier horen dat hij zegt, komt herwaarts tot mij. Je hoeft er niet voor naar een bepaalde plek in deze wereld met een hele hoop financiële offers die je dan moet brengen. En misschien, ik weet niet hoeveel moeite die je moet nemen. Je mag heel eenvoudig ergens in je huis een plekje opzoeken. Dat je je binnenkamer noemt. Waar je voor hem buigt. En waar je voor hem je hart uitstort. En waar je hem bekend maakt wat je verlangens zijn. En waar je hem bidt. Of hij je borg wil wezen. Is dat niet een verrijking? En dat geldt nu niet een 2 of 3 of 4 mensen. Maar dat woord mag nu verkondigd worden aan allen en een eerlijk. En er is er niet één die ik eerlijk in de ogen moet kijken en zeggen, voor jou niet. Er is niet één die de Heere bij voorbaat wegstuurt. Er is er niet één tegen wie de Heere zegt, probeer jij het maar niet, want voor jou gaat de deur niet open. Zelfs al zou je geweten moeten zeggen, je hebt er geen recht op en je hebt het verbeurd en verzondigd, want kijk eens wat voor leven je geleefd heeft. Al zou je geweten je aanklagen dat je tegen al de geboden Gods gezondigd hebt en zwaarlijk gezondigd. En dat je geen van die geboden gehouden hebt. En dat je nog tot alle boosheid geneigd bent ook, zodat wat de toekomst betreft je ook geen enkele verwachting van jezelf hoeft te hebben. Al zou je onder die veroordelende stem van je geweten gebukt moeten gaan en wanhopig dreigen te worden. Dan zegt de Heere nog niet, voor jou is het niet. Dan zegt hij, kom maar tot mij. Buig je knieën maar. En zeg het maar eerlijk. Want bij mij is vergeving. Dus het is enkel winst, gemeente, dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. Het is enkel winst. Enkel nut. Enkel voordeel. Want nu kunnen wij ook die weg gaan tot hem. En hoe dichtbij is de Heere. Hoe dichtbij is de Heere. We hebben het gezongen. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat schreiend tot hem vlucht. Vlakbij. Ik, zo heeft hij toch gezegd, ik ben met uw lieden. En hoe is dat dan? Hoe vervult hij die belofte die net zo waarachtig en getrouw is als al zijn beloften, die allemaal in hem ja en amen zijn. Hoe vervult hij die belofte dan? Als het niet is door lichamelijk bij hen te blijven. Nou, dat zegt onze catechismus en laten we dat dan tenslotte maar even benadrukken. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Er worden zelfs vier dingen genoemd waarin de Heer Jezus altijd bij de zijne zal zijn. En het is inderdaad heel juist, het is prachtig mooi zoals onze catechismus dat hier onder woorden brengt. Want zo is het. Als hij zegt ik ben met u, zeker dan zegt hij dat in de eerste plaats met het oog op het werk wat de discipelen moeten gaan doen. Dat zei ik al, dat is geen gering werk. Dat is werk waarin ze heel veel tegenstand zullen ontmoeten. Dat is werk waar ze heel veel hulp van boven bij nodig hebben. Dat is werk waar ze in zichzelf totaal ongeschikt voor zijn. Waar ze bij weg zouden lopen. En dan is het zo nodig voor hen die uitgaan in dienst van de evangelie. Om zo'n steun te hebben. Om zo'n woord te hebben waar ze op staan kunnen. En waar ze houvast aan hebben. De Heere gaat mee. En als ze het tegen elkaar zouden moeten zeggen, dat ze dan inderdaad elkaar op dat woord van de Heere konden wijzen in momenten waarin ze zouden wankelen en wij vermoedig zouden worden. O, vergeet het niet, zegt Andreas dan tegen Petrus, of Petrus tegen Thomas, of Thomas tegen een ander. Vergeet het niet wat de Heer als een van zijn laatste woorden aan ons meegaf. Ik ben met u. Ik ben met u. Maar het geldt niet alleen voor die apostelen in de uitvoering van die speciale taak. Er staat in Hebreeën 13 ook een woord dat eigenlijk van gelijke strekking is, maar dat daar een veel wijdere toepassing krijgt. Daar geldt het nou heel de kerk, daar geldt het al de gelovigen, daar geldt het al Gods kinderen, kleinen en groten, geoefenden en ongeoefenden, onderwezenen in de verborgenheid Gods en nog maar pas beginnenden, eikenbomen der gerechtigheid, rokende vlaswieken en wat voor beelden er allemaal gebruikt worden in de schrift. Dan geldt het voor allemaal dat de Heer Jezus gezegd heeft. Niet alleen maar zie ik ben met u, maar ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wat een rijke troost is dat. In zijn godheid, in zijn majesteit, in zijn genade en in zijn geest. Is hij er en blijft hij er. Met zijn goddelijke kracht, en dat is een almachtige kracht, altijd in staat om te helpen en uitkomst te geven. Met zijn goddelijke kracht, met zijn goddelijke wijsheid, met zijn goddelijke liefde, altijd in staat om te doen wat hij wil doen. Zal hij er altijd bij zijn. Met zijn majesteit. Zodat ze er bij tijden ook echt diep van onder de indruk zijn. Als hij het weer eens kennelijk bewezen heeft. Dat hij redt uit gevaren. Dat hij verlost uit de nood. Dat hij de banden breekt. En dat de duivel het op moet geven in zo'n ziel. Met zijn genade. Misschien is dat nog wel zo rijk. Zijn genade. Want als je dan toch door die God op de weg des levens gebracht bent. En als het onwederstandelijke werk van Gods geest begonnen is, je te trekken uit de duisternis en te brengen, over te brengen in het rijk van zijn licht. Dan gaat de mens niet alleen maar beseffen hoeveel gevaren er zijn en hoeveel noden die heeft, maar toch ook meer en meer wat voor een verdorven bestaan hij heeft, of niet? En dan komt het bij de verdere onderwijzingen van Gods geest al helderder voor je aandacht te staan. Wat je in het begin helemaal zo zeer nog niet beleefde en zo niet, nog niet doorvoelde ook. Maar dat er nou ook echt helemaal niks van je deugt. En dat je zelfs na ontvangen genade, terwijl je zo anders zou moeten en zo anders begeert te zijn ook. Dat er toch van een echte wandel in de vrezen des Heren en van hartelijke toewijding aan die God die in je leven zich wilde openbaren, eigenlijk ook nog maar zo weinig terechtkomt. Die worsteling van Paulus, ik ellendig mens. Dan moet je van één ding leven en meer leren leven. En dat is van de onverdiende gunst van die hoge God. En van zijn Zoon Jezus Christus. Die niet alleen begon. Maar die ook voortgaat met het werken in zulke mensen. En die zich niet in afkeer afwendt. Als hij ontdekt wat er aan boosheid tenslotte in zo'n ziel leeft. Want hij wist het al lang voordat hij begon. En al die ontrouw van hun kant. Doet zijn trouw niet teniet. En dan moet je van genade leven. En je beleeft het ook. Dat je altijd alleen maar weer je hand kunt ophouden. En meer ook niet. En dat hij er dan weer is. Een blijk van zijn genade. Van zijn onverdiende gunst inlegt. En zijn geest. De Heilige Geest die begon, die als eerste je blinde ogen ging openen. Je ging ontdekken aan wie je bent en aan wat je nodig hebt en aan wat je zelf niet bezit en nooit zult bezitten. Die Geest die je toen verder ging leiden en toen je ging tonen dat er in hem, in Christus, een weg ontsloten is. Die Geest, ach. Dan kom je tot de ontdekking dat je hem ook nog vaak tegenstaat. En dat je hem uitblust. En dat je hem bedroeft. Want dan zijn er wel die bewegingen van de geest. En dan zijn er wel die woorden en die aansporingen van de Heilige Geest. Via je geweten, via het woord, via een waarschuwing, via. Je legt het naast je neer. Zegt de geest het dan voor niets? Is het dan te vergeefs wat die geest doet? En je hebt er soms een tijd lang geen erg in, maar je bent bezig op die manier de geest te bedroeven. En wijkt hij dan? Ach, hij houdt voor een tijd misschien wel zijn werkingen in. En dan loop je er toch een keer helemaal mee vast, nietwaar? En dat je ermee vastloopt, dat is omdat de Heilige Geest ermee vast laat lopen. En dat is weer een bewijs dat hij niet geweken is, maar gebleven is. Zo is de ten hemel gevaren Christus nu altijd bij zijn volk. En zoals hij gezegd heeft, al de dagen. Geen dag uitgezonderd. Er zijn dagen dat ze het niet merken. Er zijn dagen dat ze het niet eens merken dat ze het niet merken. Begrijpt u? Er zijn dagen dat ze zo geesteloos zijn. En zo ver bij de Heere vandaan leven, dat ze het niet eens voelen dat de Heere er toch is en dat hij zijn woord toch waar maakt. En dan zijn er toch ook weer dagen dat ze het wel degelijk gewaar worden. En dat ze zijn hand gevoelen en dat ze zijn oog over hen geopend weten. En dat ze opnieuw gebracht worden tot de beleving van de verborgen omgang met hem. En dan is het wel duidelijk, hij is er en hij is er nog en zijn geest is er en zijn genade is er. Al de dagen. En die zijn nogal verschillend in een mensenleven. Ook in het leven van een kind van God. Er zijn ook hele droeve dagen. Er zijn ook dagen dat je niet meer verder kunt. Overmand door verdriet. Er zijn dagen dat je naar het graf moet om een geliefde te begraven. En hoe het dan pijn kan doen. Er zijn dagen van onzekerheid en spanning. Als de dokter al bedenkelijk kijkt. En als je eigenlijk ook geen gunstig bericht meer verwacht. En je ziet er tegenop om dat bericht te gaan krijgen. En je hoort inderdaad dat het niet best is. Er zijn dagen dat het lichaam gesloopt wordt door de kanker. Er zijn dagen van ander verdriet en van andere pijn en van andere smart. En dan kan er zoveel op een mens afkomen. En zoveel kan zijn ziel vervullen. En zoveel gedachten gaan er dan door een mens heen. En de Heere zegt, en hij blijft het zeggen, al de dag. Niet één uitgezonderd. En er is altijd, ook al kun je hem voor je beleving niet gaan, toch een weg naar de genadetroon. En er is altijd, ook al kun je het soms niet geloven, toch een gewillig oor om te luisteren naar je klachten en naar je angsten. En naar je vrees. Al de dagen. Ook als Satan je bestormt en aanvalt. Ook als de zonde zo voor je ogen oprijst. Ook als je gevoelt nog meer, nog dieper dan ooit tevoren. Ik ellendig mens. Ook als je jezelf moet veroordelen. Ook als je eigenlijk beseffen moet dat de deur naar God dicht moet gaan. En voor eeuwig dicht moet blijven. Waar dan een mens toch weer op zijn plaats mag komen, dan mag hij het ook weer ervaren en beleven dat de Heere zijn woord waar maakt. Al de dagen, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ook die laatste dag niet. Als voor ons de wereld eindigt, omdat ons leven eindigt. Ook dan zal ik waarmaken. Ik ben met u. Ik blijf Immanuel. Al moet u ook door het dal van de schaduw des doods zijn. En als daar geloof op geoefend wordt, dan zegt dat geloof, juist daarom, gij zijt met mij en ik zal niet vrezen. En als je er nou niet bij hoort, want niet iedereen hoort erbij bij dat volk des Heeren, en niet iedereen leeft onder de belofte van deze zaligmaker. En niet iedereen hoort bij degene die in deze zaligmaker zijn heil, zijn hoogst geluk heeft leren beschouwen. Er zijn er ook die zonder hem leven en die buiten hem omgaan. En die buiten hem leven en straks buiten hem sterven. Die hem nooit echt nodig kregen. Of in onverschilligheid. Of omdat ze andere belangen hadden die voor hem belangrijker waren. Of omdat ze genoeg hadden aan wat vormen en wat godsdienst. Die nooit gekend hebben de verborgen omgang met hem. En tot wier ziel hij ook nooit echt gezegd heeft. Ik ben uw heil. Ja. Wat moet je nou voor zulke mensen zeggen? En wat moet nou voor zulke mensen de toepassing zijn? Zonder dat ik het zeg, weet u het wel niet waar. Sta je alleen. Alleen. Nu. En straks. En dan moet je het alleen zien te redden. Tegenover een heilig God tegen wie je gezondigd hebt. En dat zal niet gaan. En dan moet je alleen door die doodsvallei. En dat zal ook niet meevallen. En dan moet je voor die tijd alleen door de beproevingen en de moeite van het leven heen. En dat is ook al niet gering. Daarom zogen zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk wordt en maakt nog gebruik van die weg die de Heere geopend heeft. Die weg die geopend is, dat licht dat ontstoken is. En dat nou niet meer alleen maar in een hoekje achterin, in een vergelegen gebied, ergens op deze aardbol schijnt. Maar dat licht ter wereld dat reddend verschenen is. En dat door de Heere verkondigd wordt aan allen en een iegelijk. Niemand uitgezonderd. Amen. We zingen Psalm 23, het tweede vers. zullen samen danken. Genadige God, laten we uw naam ootmoedig mogen danken, Heere, voor het feit dat er een evangelie is en dat dat evangelie het licht is, omdat het van het licht van de Heere Jezus Christus spreekt en dat dat licht nu schijnen mag. Dat u het zelf ontstoken hebt en niet maar in een duistere plaats van de aarde alleen. Zo is het wel een tijd lang geweest. Toen al de volkeren naar het goeddunken van hun eigen hart mochten blijven voortgaan. En toen er alleen heil en zaligheid voor de Joden was. Maar dat hebt u veranderd, Heere. De grenzen zijn opengebroken. De discipelen kregen te horen dat ze moesten gaan tot aan de einden der aarde. En zo heeft het ook ons bereikt en zo mag het ook vandaag ons weer bereiken. En dat licht ook onder ons schijnen. O God, wat een wonder. Maar nu zal het erom gaan dat we in het licht ook leren wandelen. En dat het onze duisternis zal gaan verdrijven. En dat wij niet langer in de duisternis zullen blijven. Zoals ongedierte dat doet. En dat doet de mens van zichzelf ook het liefst. Nachtdieren als we zijn, die het licht schuwen en die erbij wegvluchten. Wilt u ons, als we nog nooit in het licht zijn gekomen, eens te sterk worden, o God. En willen onze ogen eens voor openen dat het heil verschenen is en dat u dat wilt uitdelen en toepassen. En als het door genade zo mocht worden, Heere, dat we ons in het licht van uw genade echt mochten gaan verheugen. En dat het ons pad ging beschijnen. En dat we iets gingen kennen van dat nieuwe leven. Laat er dan vertroosting zijn ook in wat we gehoord hebben. Dat de hemelvaart één en al verrijking is. En dat het zo waar is. Dat het waar maakt. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Tot aan je levenseind en tot over de dood heen zelfs. En dat dat nou altijd waar zal worden ook in het leven van hen die u vrezen. O God, gij omringt ons met zegeningen. Gij omringt ons met heilstoezeggingen. Gij omringt ons met vrolijke gezangen van bevrijding. Laten we het verstaan. En laat het ons leven vernieuwen, gedurig weer. Zegen ons, o God. En zegen uw woord van deze dag. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 46e psalm. Het eerste en het laatste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. En de Heer, de God der legerscharen, is met ons. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.